Goedenavond allemaal. Fijn dat ik u weer mag zien bij de Bijbellezing. En we zijn gekomen aan Openbaring 14 en 15. Ik wil het laatste gedeelte lezen van Openbaring 14 vanaf vers 14 en vervolgens hoofdstuk 15 ook doorlezen. Openbaring 14, vers 14. Staat hier niet iets te hard? Dacht het wel, hè? Dat wel, De koren en de wijnoogst. En ik zag en zie een witte wolk, en op de wolk was één gezeten des mensenzoon gelijk. Hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur, en hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen, want in deze is de toorn Gods geëindigd. En ik zag als een glazen zee met vuur gemengd, en die de overwinning hadden van het beest en van zijn beeld, en van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, welke stonden aan de glazen zee, hebbende de cites van God. En zij zongen het gezang van Mozes, de dienstknecht van God, en het gezang van het Lam, zeggende: groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Want gij zijt alleen heilig, want alle volken zullen komen en voor u aanbidden, want uw oordelen zijn openbaar geworden. En na deze zag ik en zie de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden kwamen uit de tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en om God om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden violen vol van de toorn Gods, die in alle eeuwigheid leeft. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en uit zijn kracht. En niemand kon in de tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren. Tot zover. Wij willen vanavond eerst dat stukje van Openbaring 14 nog even vlug met elkaar overdenken. En vervolgens het verdere gaan wij nadenken over Openbaring 15. Allereerst Openbaring 14, vers 14 tot en met 20. Daar gaat het over twee onderwerpen. Het staat er al boven: de korenoogst, de graanoogst en de druivenoogst, de tarweoogst en de wijnoogst. Nou, die tarweoogst, daar heeft de Heere Jezus ook al over gesproken. In de gelijkenissen van de tarwe en het dolik in Matteüs 13. En zaaier ging uit om te zaaien. En dan zien we tarwe en dan zien we onkruid. En dan zegt de Heer aan het einde daarvan, bij de oogsttijd laat ze samen opgroeien tot de oogst. En bij de oogsttijd dan worden de gelovigen vergaderd in de schuur, het goede tarwe en het kaf, het dolik, het onkruid, dat wordt verzameld voor het vuur. Er zal dus een scheiding plaatsvinden. Opvallend is dat in vers 14 en 15 en 16, waar gesproken wordt over die graanoogst, dat het de Heere Jezus zelf is die die scheiding aanbrengt. En dat bij vers 17 tot en met 20, bij die wijnoogst, dat het vooral de engelen zijn die de druiven afsnijden.
Wat gebeurde er na de graanoogst en de wijnoogst in Israël? Na de graanoogst en de wijnoogst werd het Loofhuttenfeest gevierd. Precies. En het Loofhuttenfeest is ook een beeld van het vrederijk dat komen gaat. Dus als die oordelen geweest zullen zijn, dan zal ook het rijk van vrede en gerechtigheid aanbreken. Spurgeon zegt ook over dit gedeelte: bij die tarweoogst zien we Christus zelf in eigen persoon om zijn volk binnen te brengen. Maar als het gaat over het oordeel van de goddelozen, de wijnoogst, dan doen de engelen het werk. Dus de wederkomst, met algemeen gesproken, geeft zegen voor de gelovigen en oordeel voor de ongelovigen. Laten we nu kijken naar vers 14. En Johannes zag en zie een witte wolk. En op de wolk was er een gezeten, de mensenzoon gelijk. Een witte wolk. Hier gaat het ook over die wederkomst, een vooruitblik als het ware. Die witte wolk, waar doet u dat aan denken? Ja, de wolkkolom ook, hè? Die helder witte doorschijnende wolk, als een wagen waarmee de Heere Jezus ook terug zal komen. Zoals de Heere Jezus naar de hemel is gevaren, een wolk onttrok hen aan hun ogen, op diezelfde wijze zal hij ook terugkomen. En die witte wolk doet daaraan denken, als een wagen waarop de Heere terugkomt. Het gaat hier over de Heere Jezus, want er is er één op gezeten die de Zoon des Mensen gelijk is. En dan moet u zich indenken wat dat voor Johannes betekent. Johannes was hier al ver in de 90. En als hij daar als balling zit op het eiland Patmos, eenzaam, zonder kerk, zonder heiligen, zonder broeders en zusters, verbannen om het woord van God, dan ziet hij daar opeens zijn geliefde. Zijn geliefde. Johannes heeft hem gezien 60 jaar geleden, in het jaar 30. Nu was het het jaar 90, dus 60 jaar geleden had Johannes hem gezien aan het kruis hangend met een doornenkroon en bloedend voor zijn zonde. En nu ziet hij de Heere Jezus verheerlijkt. Zijn verlosser, zijn vriend, zijn liefste. Nu komt hij als rechter, als koning der koningen en hij heeft een gouden kroon op zijn hoofd. We zien hier de Zoon des Mensen op een wolk. Met een kroon van goud, geen doornenkroon meer. Een kroon van goud op zijn hoofd en in zijn hand niet een rietstok, een rietstaf, zoals het 60 jaar geleden voor Johannes was. Hè? De Heere Jezus, de man van smarten. Maar nu ziet hij hem met een scherpe sikkel in zijn hand, die het goede graan gaat verzamelen en gaat scheiden van het rotte. Er staat in vers 15, een engel kwam uit roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend u sikkelen maai, want de uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde rijp geworden is. Nou staat er letterlijk in de grondtekst voor dat woordje rijp, het woord dat zoiets betekent als overrijp, overrijp. Het was aan het verdrogen en het verdorren door het droge en het hete klimaat in het Midden-Oosten. En daar zit ook iets in van Gods geduld. De Heere wacht net zo lang met het maaien, totdat die oogst als het ware tot het uiterste, en als het dan overrijp geworden is, ja dan pas, dan zal de Heere zijn sikkel slaan. Het gaat in vers 14 dus over de Heere van de oogst. In vers 15 gaat het over het werk van de oogst, namelijk sikkel, maaien. En in vers 15 gaat het ook over de tijd van de oogst, als het koren rijp geworden is. Wij zouden zeggen als de maat vol is. Als de zonde tot op overvol is, de maat van de zonde vol is geraakt. Er is dus een tweeërlei rijping. En ook een tweeërlei oogst en een tweeërlei vrucht. Ik zou dat kunnen toepassen, al zou ik hier een preek over houden, dan zou ik het toepassen allereerst op ons eigen leven. He, ook als ons leven rijp is, dan komt eenmaal de sikkel van de dood en die maait ons leven af. Maar hier gaat het niet zozeer over ons persoonlijk leven, maar dat de oogst van de aarde rijp geworden is. En dat de Heere zelf dan de halmen gaat maaien, niet eentje blijft er staan. Wij worden rijp. Ook de aarde wordt rijp. Of voor de hemel, of uiteindelijk voor de hel. Zolang wij leven, is het genadetijd. Maar als wij sterven, of als de Heer Jezus terugkomt, dan is het oogsttijd geworden.
Nou, ik kijk naar de andere oogst, dat is de wijnoogst, vers 17 tot en met 20. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Een engel hier, en in vers 18, een andere engel kwam ook uit van het altaar, die macht had over een vuur, een soort vuurengel. Die kwam bij het altaar vandaan. Het altaar, dat spreekt ons van verzoening, maar verzoening alleen voor hen die dat altaar gelovig hebben nodig gekregen in hun leven. Die het lam op het altaar omhelst hebben. Maar als wij de verzoening op het altaar afwijzen, dan spreekt het altaar alleen maar van oordeel. En daar gaat het hier over. Oordeel voor hen die het offer van Christus hebben verworpen. En die andere engel, vers 18, die riep heel hard tot die ene engel die de scherpe sikkel had. En zei: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Die engel die spreekt dus heel hard. De sikkel moet in de trossen van de wijnstok en ook dat moet worden afgesneden. En in vers 18 zie je dan dat het afgesneden wordt met de hand. En in vers 19 zie je dat het getreden wordt, die druiventrossen, met de voet. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde. En hij wierp ze in die wijnpersbak, dat is de wijnpersbak van de toorn van God. Om namelijk met de voeten getreden te worden. U weet hoe dat ging in het Oude Oosten, hè? Die druiventrossen, die druiven, en die gingen dan in een grote wijnpersbak. En dan gingen ze op de blote voeten, gingen ze daarop treden. En dan onder was er een opening, een gleuf. En al tredende met hun voeten op die druiventrossen liep de wijn als het ware, druivensap, dat liep eruit. En dat werd dan opgevangen en dat werd dan gegist tot wijn. Hier is het een beeld van het oordeel van God. Dat goddelozen als het ware vertreden zullen worden. En die wijn, dat druivensap, is een beeld van het bloed van de mensen. Een heel aangrijpend beeld eigenlijk hier. Afgesneden met de sikkel in de hand en vertreden in de bak, getreden met de voeten. De druiven zijn rijp, de maat is vol, Gods geduld is hier op. De vrucht van het leven van de zonde is volgroeid. Ik vind het een aangrijpend vers. Die wijnpersbak van de toren van God. Een beeld van Gods gramschap. Over enkele weken dan hebben we weer heilig avondmaal. En in het avondmaalsformulier staat er een treffende zin. Daar staat in het avondmaalsformulier dat de Heere Jezus de toren van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, dat hij die gedragen heeft voor al zijn gelovigen. Hij staat in vers 20, en die wijnpersbak werd buiten de stad getreden. Als het gaat over de stad, letterlijk, dan gaat het om Jeruzalem. En er is bloed uit die wijnpersbak gekomen tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadien ver. Nou, ook dit is een aangrijpend vers. De tomen van de paarden, 1,5 meter hoog, zeggen de verklaarders. 600 stadien, dat is ongeveer 300 kilometer. Dat is van Dan in het noorden tot Berseba in het zuiden van Israël. De hele lengte van het land Israël als het ware. De rijkwijdte van het oordeel is als het ware het hele land Israël. En de zwaarte van het oordeel, dat wordt hier getekend door de tomen van de paarden. Eén bloedbad, één bloedrivier. De ontrouwende goddelozen worden totaal verdelgd. Er is een verband tussen de stroom van ongerechtigheden, Psalm 65,
En de stroom van bloed hier in Openbaring 14 vers 20. Als onze stroom van ongerechtigheden niet verzoend wordt door het lam op het altaar, dan zal die stroom van ongerechtigheden eindigen in de stroom van bloed. Ik kan niet anders dan hier ook zeggen, gelukkig is die tijd die hier beschreven wordt nu nog niet aangebroken. Het is nu nog het heden der genade. De tijd om vergeving en verzoening in het bloed van de Heer Jezus, de Redder, te krijgen. Zonder zoenbloed zal het eindigen in een bloedbad. Toen ik deze verse zo overdacht, moest ik denken aan een regel uit Psalm 90. Daar is Mozes beleid, wie kent de sterkte van uw toren? En wie uw verbolgenheid? Hier zien we Gods toren met de wijnpersbak vergeleken worden. Er staat ook in de Bijbel, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien en de toren Gods blijft op hem. Als een donkere wolk boven je hoofd. En dan is het nog Gods goedheid en zijn geduld, zijn uiterste geduld, dat die donkere wolk van toorn nog niet over ons hoofd is losgebarsten. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Er is er één, en dat moet u goed onthouden vanavond, en die wil ik ook vanavond natuurlijk brengen, niet alleen maar een uitleg geven, maar u ook vooral zeggen, als u nog zonder dat bloed van de Heer Jezus leeft, er is er één die u redt van die toekomende toorn, en dat is Christus Jezus, het lam dat op het altaar verteerd is. Deze verzen die waarschuwen ons wel. Wees gewaarschuwd, want er kan te laat worden. Nou, dat is Openbaring 14. Ik stop even en dan ga ik gauw verder met Openbaring 15, want dat heb ik vooral voorbereid. Heeft iemand een vraag over dit gedeelte? Ja, meneer Vlok. Ja. Er staat ook bij mij, ik heb een GWS, de zuivere, de onvervalste statenvertaling, de GWS-vertaling is dat. Dat is Openbaring, daar staat er bij vers 20, staan er allerlei bijbelteksten onder. Dat vind ik dan weer de winst van de GWS, dat er allerlei bijbelteksten onder staan. En daar staat er bij vers 20 ook Jesaja 63 vers 3. U ziet dat er wel een verwijzing is naar dit gedeelte. En ik geloof inderdaad dat Jesaja 63 niet zozeer te maken heeft met de verzoening op Golgotha, maar meer met de wederkomst. Ja, zeker. Goed, nou gaan we gauw naar hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15, daar gaat het over twee onderwerpen. Het eerste onderwerp, dat is vers 1 tot en met 4, dat zijn de zangers aan de glazen zee. En vervolgens het tweede onderwerp, dat is vers 5 tot en met 8, dat zijn de engelen met de gouden schalen. Het gaat in Openbaring 15 over zangers en over engelen. Hoofdstuk 15 is eigenlijk een inleiding op de volgende hoofdstukken die gaan komen, hoofdstuk 16 en vooral ook hoofdstuk 16. Ik ga het nu eens proberen uit te leggen. Ik kom er weer met mijn oude vertrouwde schemaatje, dat is een beetje basis. Maar aan de hand daarvan kunnen we proberen dingen wat duidelijker te maken. U moet altijd goed onderscheid maken als u het boek de Openbaring leest tussen de aarde en de hemel. We hebben gezien in de voorgaande hoofdstukken dat in de hemel die 24 oudsten zijn. En de troon van God staat. En de Heer Jezus als het lam in de troon zit. En dan zien we in Openbaring 19, dan zien we, mag ik dat zo schematisch even voorstellen, dat is de wederkomst van Christus. Maar voordat die wederkomst er komt in Openbaring 19, zien we dat er een serie van 3x7 oordelen plaatsvinden. We hebben dat uitgebreid gezien. Eerst de 7 zegels in Openbaring 6. En dan klinken de 7 bazuinen, dat is hoofdstuk 8 en 9. En dan, en daar zijn we nu bijna aan genaderd, en dan klinken, dan wordt er gesproken over de Ten slotte de 7 violen of schalen. Een viool is een ouderwets woord. Dan moet u niet denken aan een muziekinstrument, maar dan moet u denken aan een schaal, een schotel, een platte schotel. En dat is hoofdstuk 16. En nu zijn we als het ware zo bij de aanvang van die laatste serie van 7 oordelen. Hier zijn we, hoofdstuk 15. Zo, hier aan het begin. Hoe moet u het niet lezen? Ik las bijvoorbeeld bij Wilhelmus Abrakel. Ja, ik noem die nog wel een keer. Want dat is een van de weinige oudvaders die een heel commentaar geschreven heeft over elk vers op Openbaring. En aangezien Brakel ook onverdacht is, zegt hij ook wel eens verkeerde dingen. Brakel zegt bijvoorbeeld dit. Kijk, als het gaat over duidingen. Kijk, dat dit zo is, dat is duidelijk. Dat zijn bijbelteksten. Alleen, hoe moet je dat nou invullen, interpreteren? Nou, dan zegt Brakel bijvoorbeeld, kijk, die zeven zegels, dat heeft te maken met de kerk die leed onder de Romeinse keizers. Van de eerste tot en met de derde eeuw. En toen kregen we Constantijn de Grote en toen werd het christendom die werd aanvaard en werd een bevoorrechte godsdienst. Vervolgingstijd was voorbij voor de kerk en toen kregen we op een gegeven moment de zeven bazuinen. Hè, in de derde eeuw, 323, kregen we Constantijn. Ja, vierde eeuw, klopt. De eerste drie eeuwen, na drie eeuwen, kregen we Constantijn. En dan komen we hier. Hè? En nou, er wordt ergens gesproken in Openbaring, zegt Brakel dan, hè? Over 1260. Hij zegt, daar maken we gewoon jaren van. Ik zeg het nou een beetje smeuig. Er staat dagen in de Bijbel, maar hij maakt er jaren van. Nou, als je dat bij elkaar optelt, kom je nou 1580. Dat is de reformatie. Hé, dat is de reformatie. Dus die bazuinen, dat is dan de verdrukking van de kerk onder het Rooms-Katholicisme. Dit waren de Romeinse keizers. Dit is de verdrukte kerk onder de Rooms-Katholieke kerk, de pausen. Nou, ik was natuurlijk erg benieuwd hoe hij dan die schalen gaat invullen. Hij zegt, dat is allemaal gebeurd na de hervorming. Nou, zo kan je het lezen. Als u dat prima vindt, oké, even goede vrienden. Ik lees het iets anders. Nou, niet alleen ik, maar velen verklaren het met mij. Wij lezen niet terug wat er gebeurd is in de geschiedenis. Maar ik denk dat je deze serie van oordelen, dat je die dus, dat het toekomst is. Dat het inderdaad zal plaatsvinden vlak voor de eigenlijke wederkomst van de Heer Jezus. Dus ik lees het niet alsof het gebeurd is, maar ik lees het boek Openbaring alsof het profetie is die ten volle in vervulling zal gaan vlak voor de wederkomst van Christus. Dat is maar even om te duiden hoe het is. Vers 1. We kijken nu eerst naar de zangers aan de glazen zee, vers 1 tot en met 4. Ik begin te lezen bij vers 1. En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel. Wat heeft Johannes allemaal gezien in dit boek? Op zijn oude dag. Ongelooflijk. En hij zag zeven engelen die hebben zeven laatste plagen. Want in deze is de toorn van God voleindigd. U ziet de zeven laatste plagen. En dan daarna? Nou, dan daarna. De wederkomst. Het is inderdaad echt dat allerlaatste, die eindoordelen voor de openbare komst van Christus. Waarin de grimmigheid van God voleindigd wordt hier op aarde. Die grimmigheid van God die met name, de toorn van God die met name geopenbaard wordt op aarde in deze tijd. Hier is als het ware die grimmigheid van God begonnen, die oordelen van God. En dat wordt steeds zwaarder, net als bij de plaag in Egypte. En als die laatste dan geweest is, dan komt de wederkomst. Vandaar dat woordje voleindigd. Begrijpt u nou, als ik te snel ga, moet u aan de rem trekken. Anders dan praat ik over uw hoofd heen, dat wil ik niet. Begrijpt u nou dat er staat in de Bijbel dat de Heer Jezus ons redt van de toekomende toren. Moet je over nadenken. Ik heb altijd gedacht, en ik zeg niet dat het er niet in zit, maar ik heb altijd gedacht dat heeft te maken met de eeuwige rampzaligheid. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat er nog meer in zit. Als er staat dat de Heer Jezus ons redt van de toekomende toren, in 1 Thessalonicense 1 staat dat, gij hebt u van de afgoden bekeerd, om de leven naar waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die ons redt van de toekomende toren. He, dat het ook wel eens te maken kan hebben met dat de Heere zijn gemeente, dus net voordat die toren los was, in de hemel tot zich neemt. Daar moet u maar eens verder over nadenken. Zeven plagen. En wat dat is, we hopen dat in hoofdstuk 16 uitvoerig te gaan bekijken, want dan worden die zeven plagen alle zeven apart tot in detail genoemd. Maar het zullen wel de allerverschrikkelijkste oordelen zijn uit de hele boek de Openbaring en ook die er ooit in de geschiedenis van deze aarde zijn geweest. Ik zou kunnen zeggen, om het verschil te zien tussen nu en straks, diezelfde wereld wordt dus binnenkort, vlak voor de wederkomst, met die plagen geslagen door God als oordeel. Diezelfde wereld die God zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Diezelfde wereld zal dus straks zijn toren moeten ervaren. Straks zullen de engelen uitgezonden worden om het oordeel uit te voeren. Die zeven engelen met de zeven plagen. Nu zendt de Heer zijn engelen niet uit, maar de Heer zendt nu zijn boodschappers uit. Zijn gezanten uit, zijn knechten uit. Met de boodschap van redding. Ziet u het verschil tussen het begin en het eind? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En nu al 2000 jaar lang gaan er mensen uit, knechten uit, evangelisten, predikanten, zendelingen, om te verkondigen, laat u me God verzoenen. Het evangelie van Gods genade. En dan aan het eind, dan zal diezelfde wereld die het aanbod van Gods genade hebben afgewezen, die zal worden geoordeeld. En dan zal de Heer zijn engelen uitzenden, niet meer mensen. Engelen die de eindoordelen op aarde zullen uitvoeren. Gods schalen worden leeggegoten over een schuldige, afvallige mensheid die zich van God heeft afgekeerd. En voordat dat nou beschreven wordt, en gemeente, dat vind ik zo mooi, voordat dat beschreven wordt, wordt er in vers 2, 3 en 4 eerst nog iets anders getoond aan Johannes. Voordat die laatste oordelen losbarsten, voordat die wraakengelen, die zeven wraakengelen in actie komen, zien we in vers 2, 3 en 4 eerst een prachtig tafereel. Een gezicht dat zoveel troost bevat. Hier wordt gezien in vers 2, 3 en 4, ja, dat de getrouwen, en dan met name natuurlijk in die tijd, die niet voor het beest en niet voor het beeld bidden, buigen, dat de getrouwen er door de Heere doorheen geloodst worden. En dat die getrouwen uiteindelijk de overkant zullen bereiken en behouden zullen aankomen. En dan wordt er in vers 2, 3 en 4 wordt er een gezang gehoord. Een hemelse lofzang. Een liturgie in de hemel. Ik moest denken in vers 2. Ik zag een glazen zee met vuur gemengd. Die de overwinning hadden behaald over het beest en zijn beeld. En het merkteken van zijn getal niet aan hun hand of voorhoofd. En ze stonden aan die glazen zee met sites. En ze zongen het gezang van Mozes en het Lam. Ik moest hier denken aan Psalm 87, dan zullen daar de blijde zangers staan. Nou, dat is hier. De blijde zangers staan. De speellieden op de harpen cymbel slaan. Laten we eens gaan kijken, vers 2. Ik zag een glazen zee met vuur vermengd. Nou, wat dat nou precies is, ja, dat is een beetje moeilijk te duiden. Glazen zee. Water dat gestold is tot glas. En vuur daardoorheen. Alsof er gestold glas is. Gestold tot glas, gestold water. En daar net onder de oppervlakte als het ware een vuurgloed of bliksemschichten. De meeste verklaarders. Kijk, u moet het ook proberen heel letterlijk in te denken. Hè? Johannes die zit daar op het eiland Patmos. Die oude Johannes zit er aan het strand van het eiland Patmos. En dan krijgt hij daar een gezicht. Hij tuurt daar over die wateren heen. Patmos is omringd door de wateren. Hij tuurt daar over die wateren heen, de Egeïsche Zee. En dan ziet hij op een gegeven moment, als in een visioen, als in een gezicht, ziet hij daar op die wateren, of eigenlijk aan de oevers van die wateren. Het wordt strak, spiegelglad, rimpelglad. En dan, ja, dan ziet hij daar een blijde schare staan aan de oever. Het leek alsof ze op die glazen zee stonden, maar ze staan natuurlijk aan de oever van die glazen zee. Dat vuur, dat heeft te maken met de beproeving die deze overwinnaars hebben moeten meemaken in die periode dat het beest bijna almachtig leek. Dat het beest als het ware de wereldheerschappij heeft. Maar zij hebben niet gebogen, als de drie vrienden van Daniël, niet gebogen voor het beeld. En ze hebben vuur, ze hebben als het ware het vuur moeten doorstaan. Letterlijk als martelaar, als slachtoffers gestorven. Maar God ziet ze niet als slachtoffers, maar als overwinnaars. Omdat ze niet gebogen hebben voor de terreur van het beest en de antichrist. Ik kom weer met Brakel. Nou met wat positiefs. Want hij zegt ook prachtige dingen. Brakel zegt, en daar ben ik het met hem eens. Kijk, ik ga dat dadelijk op het bord schrijven. Hier in Openbaring 15 zie je heel veel beelden die te maken hebben met de uittocht van het volk Israël uit Egypte. Je zou Openbaring 15 en Exodus 15 naast elkaar moeten leggen. Dat gaat over het lied wat ze zongen nadat ze verlost waren uit Egypte en door de Rode Zee waren getrokken. En toen gingen ze ook zingen, de Israëlieten. Zing de Heer, want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte hij in zee. Exodus 15 en Openbaring 15 lijkt heel veel op elkaar. En dan zegt Brakel, voor erg mooi. Hij zegt, het water van de Rode Zee hier in Openbaring is als het ware klaar als glas en wordt beschenen door de vuurkolom. En die gaf het weerschijn van het water alsof het met vuur vermengd was. Vat u dat? Mooi, hè? Dat vind ik erg mooi. Want in de kinderbijbel staat dat meestal verkeerd. Kijk u thuis maar eens of je een goede kinderbijbel hebt. In de kinderbijbel staat er vaak dat de kinderen Israëls door de Rode Zee trokken alsof het overdag was. Maar als ik goed lees, dan zie ik dat ze door die Rode Zee zijn, door de Schelfzee zijn getrokken, 's nachts. En de kolom was er. En wat voor kolom scheen er? Nou, in de nacht scheen de vuurkolom er. Dus ik kan me voorstellen, hè, op die wanden van het water. En daar scheen, voor de kinderen Israël, scheen daar inderdaad de lichtkant scheen bij Israël. En de donkere kant was voor Egypte. Hè, dus het vuur, het licht van de vuurkolom viel als het ware. Dat moet toch wel onheilspellend zijn geweest, zoiets, hè? Op die muren van water. Nou, dat heeft misschien zijn weerschijn gehad. Een beetje als die glazen zee vermengd met een vuurgloed. Dan wordt er gesproken over de overwinnaars. De martelaars. Naar het lichaam gedood onder de terreur van het beest en zijn beeld staat er in het merkteken. Maar geestelijk hebben ze niet gebogen, hebben ze niet aangebeden. En door het lijden heen hebben ze een triomf mogen behalen. Er wordt hier gesproken over Cites. Dat is een goede vertaling. In een andere vertaling staat er harpen. Nee, het zijn eigenlijk Cites. Cites zijn iets kleiner. Harpen zijn wat groter, althans Nederlandse harpen. Het gaat eigenlijk hand Cites. En daarmee er staat er ook Cites Gods. Dat wil zeggen, Cites die gebruikt werden, instrumenten die gebruikt werden met als bestemming de verheerlijking van God. Om God groot te maken. Ze gingen als het ware die overwinnaars door de vlammenzee heen naar de glazen zee. Door het martelaarschap heen naar de overwinning in de hemel. Er staat in vers 3, zij hadden Cites en zij zongen, vocaal, adembenemend mooi, het gezang van Mozes daar aan die glazen zee en het gezang van het lam. Een loflied, een verlossingslied. En nogmaals, Exodus 12, Exodus 15 en Openbaring 15 lijkt heel veel op elkaar. Ik ga eens proberen een stuk of, nou pakweg, 7 overeenkomsten te zien. Tussen Exodus 15 en Openbaring 15. Dat is een beetje de sleutel van dit hoofdstuk om het wat te begrijpen. Nou, allereerst, ik heb het al gezegd, de overeenkomst is inderdaad de kinderen Israël stonden aan de Schelfzee en hier wordt gesproken over de glazen zee. Aan de oever, Het tweede is dat, ik zal het een beetje door elkaar zeggen, in Exodus 15 werd er inderdaad ook een lied gezongen. Het lied van Mozes. Dat is het eerste lied wat in de Bijbel genoemd wordt. Het lied van Mozes. Wanneer kan een zondaar echt zingen? Als die verlost is. Als die verlost is, dan kan die pas echt zingen. Dan weet hij van verlossing en ontferming door het bloed van Golgotha. Ook hier wordt gesproken over het lied. Het loflied. Het danklied aan God. Het overwinningslied. Het derde is dat in Exodus 15 ook gebruik gemaakt wordt van muziekinstrumenten. Toevallig door een vrouw. Miriam. Namelijk, wat gebruikten ze? Ja, een tamboerijn. En zelfs werd er een rijdans uitgevoerd.
Ja, tamboerijn. Ja. Tamboerijn.
En hier wordt gesproken over een citer. Dus met muziekinstrumenten. De vierde overeenkomst is dat, dat er, het positieve is dat inderdaad het volk van God, Israël, wordt verlost, bevrijd. En hier gaat het dus over die hemelse heilige. Hè? Dus ook weer een volk van God in de eindtijd dat de overwinning zal bereiken. Een hele diepe gedachte. Tenminste vind ik een eye-opener weer. Zijn weer van die dingen. In Exodus 15, toen kon werkelijk gezegd worden, alzo zal gans Israël zalig worden. Er is er geen eentje achtergebleven. Geen kind. Gans Israël stond daar. Er is er een eentje verdronken in die Rode Zee. Gans Israël is zalig geworden. Dat gelde toen. Dat gold toen. He, ook in Openbaring 15 zie je dat het ganse volk van God, zoals het hier genoemd wordt, zalig wordt. Een vijfde is dat in Exodus 15 zie je de ondergang van de boze macht, de farao. Hier wordt die boze macht genoemd. Hoe wordt die genoemd hier in vers 2? Het beest. Dat is inderdaad die eindtijdelijke politieke wereldmachthebber die het Gods volk verdrukt in de eindtijd. Dus hier staat het beest tegenover. Zesde. Even kijken. Farao, het beeld heb ik gehad. Het lied heb ik gehad. Israël heb ik gehad. Hier wordt ook gesproken in Exodus 15 en wat er direct aan vooraf gaat. Over, ook een heel apart, over de 10 plagen die over Egypte zijn gekomen. En apart dat in Openbaring 15, en dat gaat dan door in Openbaring 16, er gesproken wordt over die laatste plagen. Het woordje plagen lees je letterlijk bijvoorbeeld in vers 8, hoewel het dan geen 10 zijn, maar 7. Maar in ieder geval dat woordje plagen doet ons heel duidelijk herinneren aan het Oude Testament. En we zullen de volgende keer zien dat die plagen in Openbaring 16, letterlijk zijn de plagen over Egypte, alleen dan wereldwijd. Heel veel overeenkomsten. En het zevende is, ze zongen het lied van Mozes en het lam. En waar hadden ze nou in Israël hun verlossing aan te danken? Uiteindelijk hadden ze dat te danken aan het bloed van het lam. Dat was de grondslag waardoor zij niet werden veroordeeld en niet werden gedood. Dat was het fundament waardoor ze uit Egypte werden geleid en uiteindelijk de overwinning werden behaald. Dus de kern, de grondslag, is zowel in het Oude Testament als ook hier het Lam Gods. Nou, ik heb de 7 toch gehaald. Zij zingen. Prachtig, hè? Ze hoeven niet meer te zuchten onder de tirannie van de farao of van het beest, maar ze mogen hier zingen. Het lied van Mozes en het lam. Ja, ik zal u vertellen, alweer jaren geleden werd ik eens een keer in verwarring gebracht. Ik, met alle respect, heb ik eens een keer een preek gehoord van dominee Venema. Venema. Dat zullen de ouderen wel wat zeggen, van een afgescheiden gemeente. En ja, voor de rest geen details. Dominee Venema heb ik eens een keer gelezen of een preek gehoord, ik weet niet meer precies. Maar die paste dat zo toe. Hij zegt het lied van Mozes en het Lam. Hij zegt, er zijn sommige mensen die zingen alleen maar het lied van Mozes. Dat is alleen maar de wet, de wet, de wet. Hij zegt, andere mensen die zingen alleen maar het lied van het Lam. Dat is alleen maar evangelie, evangelie, evangelie. Hij zegt, nee mensen, Gods ware volk die leert zowel het lied van Mozes zingen, als het lied van het Lam zingen. Hier in beginsel en straks volkomen. Wet, zuchten, klagen, onder de vloek en de schuld lopen, dat leer je kennen. Maar dan ook het evangelie van vrijspraak en verlossing. En eerlijk gezegd, ik kwam daar niet uit. Er zit iets mis, dacht ik, maar wat zit er nou mis? Want ik kon me niet voorstellen dat ze het lied van Mozes in de hemel dan ook zingen. In de toepassing van wet en schuld en vloek. Totdat ik op een gegeven moment, ja, dan kom ik toch terug bij de kanttekeningen en zo. Onder andere. En de kanttekeningen die verwijzen niet naar de vloek van de wet, Mozes en de wet. Maar die verwijzen inderdaad ook naar het verlossingslied van Mozes. En eerlijk gezegd, ja, je kan maar ergens voor ondersteboven zijn. Maar dat gaf me zo'n opluchting. Ja, dat is de juiste uitleg. He, dus met alle respect voor wijlen dominee Venema, maar daar was hij echt fout in. Het gaat hier over het verlossingslied wat Mozes gezongen heeft. En het gaat hier ook over het verlossingslied wat het Lam voor ons heeft aangebracht. Het gaat in wezen over dezelfde verlossing, alleen in het Oude Testament door Mozes bezongen in de schaduwdienst. En hier in de eindtijd de volle vervulling in Christus. Voor een reddeloos en een hopeloos volk, maar God baande de weg en heeft beveiligd droogvoets door de wateren heen. Dus zo zie je maar dat je ook als predikant zo voorzichtig moet zijn in de toepassing die je maakt. Kijk, met Bijbelstudie zijn we bezig met uitleg en af en toe maak ik eens een toepassing. Maar in de prediking is het vooral toepassing, uitleg, maar ook vooral op toepassing op ons hart, op ons geweten, op de gemeente. En als je een toepassing geeft die niet naar de schrift is, dan kan je ook weer zielen in het donker brengen. Er wordt er ook gesproken hier over het lied van het Lam. Het lied van het Lam. Heeft het Lam letterlijk gezongen? Heeft de Heer Jezus letterlijk gezongen? Ja. Net voordat hij naar Gethsemane ging. Toen hij het avondmaal had ingesteld. En nadat zij, en ik geloof vast en zeker dat de Heer Jezus ook meegezongen heeft. Nadat zij de lofzang gezongen hadden. Psalm 113 tot en met 118, het groot Halleel. Toen ging hij inderdaad uit naar de Olijfweg om die verlossing te verwerven. Om die verlossing teweeg te brengen. Ik vind het heel treffend dat Psalm 118 eindigt met Baruch Haba. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is dus uiteindelijk ook weer de wederkomst. Het is ook de Heer Jezus, toen hij die lofzang zong, zong hij van zijn lijden en sterven, Psalm 116, banden van de dood. Maar uiteindelijk zong de Heer ook met het oog op zijn wederkomst. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Vers 4, laten we kijken naar de inhoud van dit lied. De inhoud van dit lied, vers 3 begint het eigenlijk al. En zeggende, groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der. Er staat hier heiligen. Heeft er nog iemand een andere vertaling? Ja, ja, precies. Dat heeft een beetje te maken met de handschriften. Koning der heiligen staat in de Statenvertaling. En volgens de oudste handschriften staat er, daar zal ik u verder niet mee vermoeden, staat er koning der heidenen of der volken. En dan staat er een verwijzing naar Jeremia 10 vers 7 en daar staat inderdaad koning der heidenen. Maar goed, daar doen we voor de rest niet veel mee. De inhoud van dit loflied is dus Gods werken worden bezongen en zijn wegen worden bezongen. Groot en wonderlijk zijn uw werken, namelijk die verlossingswerken.
die verlossing, de ondergang van de vijand. Maar ook de wegen van God worden hier bezongen. Ja, ze zijn er doorheen, hè. Ze zijn door die Rode Zee en ze staan aan de oevers van de Glazen Zee, aan de overkant. En als je dan terugkijkt op de weg van God, dan kan je alleen maar in aanbidding terugzien. Ik denk dat het ook zo zal zijn als we straks bij de Heere mogen komen. En je mag terugzien vanuit de hemel, van de bovenkant, mag je terugzien op de weg die God met je gegaan is. Dan kan je alleen maar met deze zangers zeggen, rechtvaardig en waarachtig zijn al uw wegen. Het zij zuurheid of zoetheid, het was enkel goedheid. Alleen dat zeg je pas als je aan de oever staat aan de andere kant. Als je erin zit, dan is het soms anders. Dan zing je, of dan zucht je, wegen met Da Costa, wegen Gods, hoe duister zijt gij. He, dan zing je soms van, uw weg is in de zee. En uw pad, dat diepe water en uw voetstappen worden door mij nu niet herkend, gekend. Maar als je aan de oever staat, aan de overkant en je ziet terug, dan kan je alleen maar bezingen de wijsheid en de goedheid van de weg die God met jou gegaan is. Er wordt gesproken over de Heere, de Almachtige God. Yahweh Elohim Shaddai. Dat is vooral de Joodse benaming van God. Heere, God Almachtig. En Koning der Heidenen, der Volken, dat is vooral de naam waarin hij ook de volken en de heidenen, als het ware, waarin hij bekend staat als de God onder de heidenen. Jood en heiden. Weet je wat er hier niet staat? Hier staat niet Abba, vader. Weet je waarom niet? Omdat ik denk, maar goed, u moet het vlees opeten en de graadjes laten liggen, hè? Ik vind geen graadje, maar goed. Het ligt er maar aan wat je ervan, wie het vatten, laat maar vatten kan en niet laat liggen. Waarom nou geen Abba vader? Omdat ik denk inderdaad dat die bevoorrechte gemeente, die 24 oudsten, net voor die oordelen, wat ik net liet zien, door de Heere, voor die toekomende te worden weggeraapt. En Abba Vader is met name de naam, de liefelijkste naam van God, die vooral geopenbaard is door de Heere Jezus na het kruis. En die de gemeente door de geest mag noemen. Goed, ik ga vers 4, we gaan nog even verder met dat lied. Dat lied wat we zingen, vers 4, het einde van dat lied, dat is: wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? God vrezen en zijn naam verheerlijken. Heb u dat soms ook als een drang in uw hart? U weet niet hoe u eraan komt. Nou, ik weet het wel hoor, dat heeft de Heilige Geest in uw hart gelegd. Als u de drang kreeg om de Heere te vrezen en hem te verheerlijken, dan heeft God dat in je hart gelegd. En dan krijg je er gelijk de smart bij dat je dat niet meer in je leven doet. En dan krijg je er gelijk het verdriet bij: Heere, ik breng er nog zo weinig van terecht om u te vrezen kinderlijk en om uw naam groot te maken. En dan worden er in vers 4 worden er een paar redenen gegeven waarom de Heere te vrezen en te verheerlijken is. Er staat: want u alleen bent heilig. Heilig. Schitterend in uw reinheid. Hatend het kwade ook. Alle volkeren zullen komen en voor u aanbidden. Dat zal gebeuren als de Heere wederkomt. Dan zullen de volken komen. En want uw oordelen zijn openbaar geworden. Ja, inderdaad. En die laatste eindoordelen, dat zijn dus de plagen. Die staan nu openbaar te worden. Die verlost zijn door het bloed van het lam, die mogen straks het lied van het lam zingen. Spurgeon zegt: zingen wij net zoveel als de vogels? En toch, waarover moeten de vogels nou zingen in vergelijking met ons? Zingen wij net zoveel als de engelen? En toch, engelen werden niet verlost door het bloed van het lam. Zullen de vogelen des hemels ons overtreffen? Zullen wij niet boven de engelen uitsteken om het lied van het lam nu al te bezingen? Nou, Openbaring, de overwinnaar. Ziet u dat de Openbaring strijd geeft? Dus het licht en de duisternis, de Satan en de Heere God, het lam en de antichrist, de heilige en de goddeloze. Maar hier hebben we gelezen in vers 2, de overwinnaars. Uiteindelijk is Openbaring een overwinningsboek. De overwinning staat toch aan de kant van het Lam en allen die hem gevolgd zijn, waar hij ook heen ging. Laten we dat meer bezien en laat dat meer in onze bewustzijn zijn, dat hij de geschiedenis bepaalt en dat de Heere tot zijn doel komt, ondanks het woeden van de Satan. Als we dat meer bewust zouden zijn, dan zouden we minder zorg en minder vrees hoeven te hebben. Ik stop hier even. U kan vragen stellen als u wil. En zo niet, dan gaan we naar vers 5 tot en met 8. Dat gaat dan over het tweede gedeelte, dat zijn die engelen. We hebben nu gezien, even in het kort bestek, de zangers aan de glazen zee. Een vraag? Nee? Heb u dat vanavond gelezen in de krant van... in het RD stond een stukje met een knipoog naar de kerkgeschiedenis over vergaderingen. En dominee Smits, dominee C. Smits, die was dan weer van een andere afgescheiden gemeente. Die moest een keer een vergadering houden en zei vanaf de preekstoel: morgen alle manslidmaten om 7:30 aanwezig. En hij zei niet waarom en waarvoor. En iedereen was er natuurlijk, iedereen was nieuwsgierig. En nou, er moesten op een gegeven moment, 7:30 waren ze er. En hij zegt, nou, er zijn 2 orgels, we kunnen 2 orgels kopen, goedkope en een dure. Wie is er voor dat dure? Niemand erop tegen? Nee, niemand erop tegen. Zijn er nog vragen? Na 2 seconden geen vragen, dan gaan we nu eindigen. En om 8:00 stond iedereen weer buiten. Nou, dat is nou een goede dominee. Ja? Goed. Als er geen vragen zijn, dan wil ik graag nog in de laatste 10 minuten iets vertellen over vers 5 tot en met 8. Het tweede gedeelte van Openbaring 15 is als het ware een voorbereiding op die laatste 7 plagen. Vers 5. Na deze zag ik en zie de tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden kwamen uit de tempel bekleed met rein lijnwaad. En een van die 4 dieren gaf deze 7 engelen 7 gouden violen. Dus wat is hier aan de hand? Je ziet hier 7 engelen, die krijgen 7 gouden schalen. En in die gouden schalen zitten dus 7 laatste rampen, laatste oordelen, laatste plagen. Weer iets nieuws wat zich voor het oog van Johannes ontrolt. Een erg indrukwekkend gezicht. Wij lezen dat zomaar even. Maar dat moet overweldigend zijn geweest voor deze oude Johannes. Die eenzame balling. Toen hij die engelen zag. Met die blinkend gouden schalen. Die krachtige helden. Die uitvoerders van de laatste en de zwaarste oordelen. Die op aarde zullen komen voor de wederkomst. Hier een voorbereiding erop. Vers 5. De hemel. De tempel van de tabernakel der getuigenis in de hemel. In het boek de Openbaring wordt over de hemel gesproken op 2 manieren. Soms wordt over de hemel gesproken in het beeld van een paleis. Met een troon. En in het midden van de troon het lam en rondom de troon dan die oudste en de engelen. Maar soms wordt in de hemel in het boek de Openbaring ook gesproken als een tempel. Hier vooral het koninklijke en hier vooral de dienst, de priesterlijke dienst, de tegenwoordigheid van God. Een tempel. Nou, hier de tempel. Letterlijk was de tempel, Johannes schreef het boek Openbaring in 90 na Christus, ongeveer. Dus de letterlijke tempel in Jeruzalem, die was verwoest. Want die is in het jaar 70 na Christus, was die verwoest. Nou, voor elke goed geaarde Jood was de verwoesting van de tempel natuurlijk een ramp. En dat nu de oude Johannes, die dus die tempel meegemaakt heeft, erin gelopen heeft, ook gehoord had dat die verwoest was. En na 20 jaar ziet hij de volmaakte tempel in de hemel. Er wordt gesproken over de tempel van de tabernakel der getuigenis. Letterlijk staat er zoiets als de tempel, dat wil zeggen het binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, van de tabernakel der getuigenis. En die tabernakel doet natuurlijk ook denken aan een godshuis. En der getuigenis, dat doet denken aan de geboden van God. De ark der getuigenis, daar lagen de geboden van God in.
Die twee stenen tafelen met de 10 geboden, de wet van God erop. He, dus er wordt zoiets gesproken, ook hier valt de nadruk op het heilige der heiligen, het binnenste van de tempel. En daar waren dus die getuigen, vroeger was daar die ark met die twee stenen tafelen, de geboden van God. En dan staat er, die hemel werd geopend, als het ware, het voorhangsel werd als het ware even opzij geschoven. En hij zag als het ware daar die ark, dat heilige der heiligen in de hemel. En dan die wet van God, die heilige wet. Daarnaar zal de wereld worden geoordeeld. En bij overtreding dus ook worden gestraft. He, dus het beeld wat hier naar voren komt is de eis van Gods wet. Zijn recht die hij heeft over de wereld en over de mensenkinderen. En naar het recht van Gods wet. En naar zijn heilige eisen zal hij de mensen ook oordelen. Vooral die mensen die het bloed van Jezus hebben versmaad, vertreden en die de heiland hebben verworpen. Die zal de overtreding van de wet en die zullen de toorn van God en de straf van God ondergaan. 6. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden kwamen uit die tempel. Een onverwachts aanblik. Want hoe was Johannes dat gewend toen hij op aarde was en toen de tempel nog bestond? Als Johannes daar stond in de voorhof, de evangelie in de handelingentijd, toen hij nog een stuk jonger was, 60 jaar geleden, toen die tempel er nog stond, toen hij daar met discipelen liep, als hij daar stond in de voorhof en hij stond daar naar dat heiligdom te kijken, Jeruzalem, wat kwam er dan wel eens uit die tempel, uit dat heiligdom? Een priester of een hoge priester zelfs. Die kwamen dan uit de tempel en die hadden schalen vol reukwerk geofferd op het reukofferaltaar. En nadat ze die schalen vol reukwerk hadden geofferd, dan kwamen ze uit die tempel en dan zegenden de priesters het volk. Hier is het precies andersom. Hij ziet geen priesters, hij ziet engelen. Niet de aardse tempel, maar het hemelsheiligdom. Niet met schalen vol reukwerk, maar met schalen vol met plagen. Niet tot zegen voor de mensen, maar tot straf voor de mensen. Engelen bekleed met blinkend lijnwaad. Reine engelen die oordelen moeten uitvoeren over onreine mensen. Met gouden gordels. He, die engelen zijn heel hoog in rang. Gordel, een beeld ook van bereidheid, van dienstvaardigheid. Om inderdaad niet alleen Gods volk te beschermen, maar ook de goddelozen te oordelen als God hen daarvoor wenken geeft. En dan komen dan die 7 laatste oordeelslagen. Net zoals in Egypte. Mooie overeenkomst. 10 plagen voordat de dood van de eerstgeborene kwam. 9 plagen eigenlijk voordat die 10e kwam, de dood van de eerstgeborene. Zo zien we hier 7 plagen voordat de eerstgeborene uit de doden terug zal komen vanuit de hemel op aarde. Gouden schalen, schotels breed en vrij plat, ondiep. En die werden soms gebruikt om drankoffers te plengen. Die schalen, die gebruikten de priester om reukwerk te offeren. Maar ook bijvoorbeeld om een drankoffer, een wijnoffer. Er werd er wat wijn in die schalen gedaan. En dat werd dan uitgegoten bij het altaar. Schalen werden dus gebruikt voor de priester. Nu gouden schalen met iets verschrikkelijks erin. Geen drankoffer. Geen beetje wijn, geen wierook, maar vol met de toorn van God, die uitgegoten gaat worden over schuldige aardbewoners. Er staat nog iets bij, vers 7. Een van de 4 dieren, die levende wezens, dat zijn troonengelen ook, overhandigde aan die 7 engelen die 7 gouden schalen, vol met toorn van God, die in alle eeuwigheid leeft. Waarom staat dat er nou achter? Ik denk dat dat erachter staat, toorn van God die in alle eeuwigheid leeft. Ik denk dat dat erachter staat, laat ik een voorbeeld gebruiken. He, als mijn een van mijn kinderen boos zou zijn, toornig zou zijn, hè? Boosheid, gramschap. Al zou een van mijn kinderen boos zijn, nou dan zou ik zeggen van, ja joh, kalm jij eens eventjes. Maar ik zou er niet bang voor zijn. Hè, het gewicht van de toorn van een kind, ja dat is niet veel. Maar als het hier gaat over de toorn van een, zou het gaan over een toorn van een mens, ja, dat legt ook niet veel gewicht in de schaal. Een toorn van een koning legt wel gewicht in de schaal. Want wee als een koning toornig op je is. Dat is de voorbode van de dood, zegt de spreukendichter. Maar laat staan de toorn van een God die eeuwig leeft. He, dat geeft als het ware gewicht, zwaarte aan deze toorn. U begrijpt wel, gemeente, dat vers 7 en ook vers 8 uitermate ernstige verzen zijn. Gods liefde is eeuwig, maar zijn toorn ook. En daarom zeg ik nogmaals, zoals de Bijbel dat ook zegt, vliet, vlucht voor de toekomende toorn. Naar wie? Naar hem die redt van die toekomende toorn. En dat is de Zoon van God, die de man van smarten werd. Ten slotte, vers 8. En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods en zijn kracht. Niemand kon in de tempel ingaan tot de zeven plagen der zeven engelen geëindigd was. Rook. De oorzaak van die rook is Gods heerlijkheid en kracht. Het gevolg van die rook is dat niemand in de tempel kan ingaan. Hier geen rook uit de afgrond. Hier geen rook dat bestemd is voor reukwerk van aanbidding. Wie rook? Maar hier is het rook dat ook weer te maken heeft met het rechtvaardig oordeel van God. Een verklaarder die legde de link met de rook die opsteeg uit Sodom en Gomorra toen de Heere ze strafte. Daar ging ook rook op. Huiveringwekkend. Huiveringwekkend. Een plechtig en vreselijk ogenblik is hier gekomen. Rook die ook het uitzicht, het hemelse tempel, rook die het uitzicht op de verzoening belemmert voor de mensen die dan zullen leven. Niemand kan ingaan in de tempel, dat wil zeggen gelegenheid om voorbeden te doen. Om als een priester de tempel in te gaan om voorbeden te doen voor die mensen op wie die plagen vallen, zal dan niet meer mogelijk zijn. Ook dat staat in de Bijbel, dat er een punt kan komen dat de Heere zegt, bid niet meer voor dit volk. Niemand kon die tempel ingaan. Gelegenheid dat voorbeden tot God om het oordeel af te bidden, dat is niet meer aan de orde. Nou, ik wil nog één ding zeggen, dan ga ik eindigen. Als er hier dus gesproken wordt, weer over die oordelen en die gramschap van God, dan is dat geen grillige opwelling in de Heere God. Dat zij verre. He, maar de straffen van God die zijn altijd bepaald naar de maat van zijn wet. Vandaar die tabernakel der getuigenis. Naar de maatstaf van Gods wet. En naar de menselijke schuld. Gewogen in de weegschaal van Gods wet en recht. Naar die mate zal de Heere ook zijn plagen, zijn oordelen uitgieten. Net zoals dat was bij de farao. Zonden die niet verzoend zijn door het bloed van de Heere Jezus, die zullen eenmaal rechtvaardig door God worden vergolden. Er is één manier om te ontkomen. Dat is het geloof in Christus. Daardoor word je met God verzoend. Maar buiten het geloof in hem blijft de toorn Gods op ons. Niemand kon de tempel meer ingaan. De tempel dicht en dan de hemel dicht en dan straks de hel open. Ik hoop dat we iets van het huiveringwekkende in dit hoofdstuk hebben aangevoeld. En iets ook van de grote genade dat wij nu nog mogen leven in de tijd. Dat er nog geen engelen uitgaan, maar dat er nog gezanten van Christus wegen uitgaan. Die het u in de kerk en buiten de kerk mogen toeroepen, laat je met God verzoenen. Ik wil niet eindigen met die engelen, maar ik wil eindigen met die zangers. Wat zongen ze ook alweer? Het lied van Mozes en het Lam en ze bezongen Gods werken en Gods wegen. Er is een vers, een gezang, u kent het waarschijnlijk wel, dat naar aanleiding van Openbaring 15 vers 3, dat gezang aan de glazen zee, er is een vers, een gezang, dat naar aanleiding van Openbaring 15 vers 3 door een dichter is gemaakt. En dat gezang gaat zo. Grote God, wij loven u. Heer, o sterkte alle sterken. Heel de wereld buigt voor u en bewondert uw werken. Openbaring 5 vers 3. Die gij waart te allen tijd, blijft gij ook in eeuwigheid. Tot zover. Zullen we samen nog een... Oh nee, broeder Vlot, u had nog een toegift.
Ja, dat gaat. Ik ben echt steeds hier mee te maken, maar dat ging al niet breed van zonder oog. Die eerste opstand, weet je wel.
Ja.
Dan staat er in 1 Korinthe 15, als Paulus spreekt over de opstanding, dat er aardse lichaam en hemelse lichamen zijn.
Ja.
Dat deed mij nou denken dat het hier, deze opstanding, dat die mensen een lichaam ontvangen waarmee ze de aardse regering zullen worden, de overheid zullen worden, tijdens de Messiaanse eeuw. Terwijl degenen die met Christus bij weten komen, vanuit het hemelse Jeruzalem.
Ja, nou, daar zal ik eens over nadenken. We gaan zingen, Psalm 66, vers 5 en 6. Ik vind dat wel erg erbij passen, dus laten we die twee versen zingen. Psalm 66, als een samenvatting van de zangers aan de glazen zee, vers 5 en 6. Het belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij liet door heerscht ons vertreden, gij gaf ons over aan het geweld.
Ontzaglijk groot voorrecht dat we u zo mogen noemen. Door de Heilige Geest. Heere, u bent de Heere, de God, de Almachtige, de Koning der Heidenen. Maar dat die Almachtige, Heerlijke, Grote God nu in Christus een verzoend God en Vader is. Heere, wat is het rijk om uw kind te mogen zijn. En om dat te mogen weten dat niets mij zal scheiden van uw liefde. Heren, we hebben vanavond heerlijke dingen gezien, maar ook vreselijke dingen. Heerlijke dingen, de zangers aan de glazen zee. Heren, ze zijn er doorheen gekomen. Ze mogen daar zingen, eeuwig zingen van uw goede tierenheen. Bewonderen uw werken, uw verlossingswerk. En aanbidden uw wegen, zoveel majesteit, foutloos. Wij dachten, nu ging het mis. Wij dachten, Heere, nou lopen dood. Maar straks mogen we terugzien. En dan zullen we uw wegen vol bewondering aanbidden. U ging uw gang. Vol donkere majesteit, maar het ging goed. Omdat u voorop ging. Omdat u de weg hebt gebaand. Heren, we hebben ook gelezen, overdacht, wat het zal zijn als de tempel dichtgaat. Als er geen ingang meer is tot die plaats der verzoening. Als de welaangename tijd voorbij is en de dag van uw gramschap gaat aanbreken over deze aarde. Heren, wat een tijd zal dat zijn. En daarom bidden we u des te ernstiger, o God. Verleen ons uw Heilige Geest om anderen via evangelisatiewerk, via een gesprek, via een folder, via een getuigenis, hoe dan ook. Maar Heren, dat er nog velen zullen worden gered. Mensen binnen de kerk die het weten, maar die de weg nog niet bewandelen. Heren, bekeer ze en breng ze aan de voet van het kruis. Laat het lijdensevangelie, zoals het in deze komende weken weer mag worden gepredikt, mag het vele harten verbreken en mag het ons brengen bij u. U die ons redt van de toekomende toren. Heren, zo komen we tot u. En we danken u voor uw woord. Moeilijke dingen. Ontzagwekkende dingen. Maar ook heerlijke dingen. Uiteindelijk toch het overwinningsboek. Omdat het lam heeft overwonnen. Heren, wat is het dan goed om aan uw kant te zijn gezet. Dan mogen we hier op aarde misschien slachtoffers zijn. Maar in de hemel zijn we overwinnaars. Door hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad. Behoed ons op weg naar huis. En hoor ons en ontfermt u over ons. In Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en wel thuis. En tot de volgende keer.